Je luistert naar de podcast Doodnormaal. Ik ben Winnie Bos van Doulawijzer en in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde.
Ik zit vandaag aan tafel met
Suzanne Verhaaf.
Welkom.
Dankjewel.
Ik nodigde jou uit voor deze podcastserie. Daarop zei jij ja. En als iemand dan ja zegt, dan word ik nieuwsgierig. Okay. Dus vertel, neem me eens mee.
Ja, waarom ben ik hiermee begonnen? Dus eigenlijk de aanleiding is geweest het overlijden van mijn vader. 5 jaar geleden bijna. Niet zozeer dat ik toen meteen besloot om zelf in de uitvaart te werken. Maar het heeft me wel getrokken. Ik vond het een interessante wereld. Ik vond het mooi om te zien door het bijwonen van verschillende uitvaarten. Waarmee eigenlijk het begin die van mijn eigen vader. Hoe een uitvaartondernemer zich ervoor inzette om een uitvaart zo mooi en persoonlijk te maken. En dat trok mij zo ontzettend aan dat ik uiteindelijk besloot, 1,5 jaar geleden, dat ik andermans uitvaarten ook zo persoonlijk zou willen maken. Dus ja, dat is eigenlijk de basis van mijn bedrijf. Ja.
En jij zegt, dan wil ik de uitvaarten persoonlijk maken. Wat doe je dan precies?
Ik probeer weer te geven aan de hand van een schildering op een kist of op een uitvaartrok, op een urn. Of op een decoratiedeksel, hoe iemand in het leven stond. Dat probeer ik weer te geven bij een schildering of door het maken van een schildering. En daarmee hoop ik dat bij de nabestaanden vooral, dat er toch nog een soort van glimlach op hun gezicht getoverd kan worden. Ondanks natuurlijk het intense verdriet wat je op dat moment hebt. Dus dat is eigenlijk mijn doel.
Dus wat ik je hoor zeggen is dat je een persoonlijke noot aan het hele verhaal wil geven.
Klopt.
Ja, want als je zelf de schildering maakt, dan word je dus geïnspireerd door het verhaal. Of misschien wel de wens die nabestaanden uitspreken wat voor hun dan persoonlijk is.
Ja, klopt.
En aan wat voor schilderingen moet ik dan denken? Ik bedoel, is dat echt, kan je gewoon alles schilderen?
Ja, in principe kan ik alles schilderen. Ja. Van een zeeaanzicht tot aan een portret aan toe. Zeg maar, dus het is heel divers eigenlijk. Wat iemand voor ogen heeft, geen vraag is mij ook te gek. Ik zie het als een uitdaging, als een meesterwerk, iedere keer weer. Dus ja, de meest vreemde vragen die ontvang ik graag. En het uitwerken daarvan gaat natuurlijk in overleg met de familie. Ik ga graag met de mensen om de tafel om ook dat stukje persoonlijk te hebben.
Ja.
Omdat je elkaar dan aanvoelt. Je kan doorvragen. Uiteraard gebeurt het ook wel eens dat er een uitvaartondernemer tussen zit. Dus dat de communicatie via de uitvaartondernemer gaat. Wat natuurlijk ook prima is. Maar het mooiste is toch om contact met de familie te hebben.
Ja, zodat je rechtstreeks, zodat je rechtstreeks eigenlijk de informatie krijgt.
Klopt.
Je zegt geen vraag is te gek. En dan word ik natuurlijk nieuwsgierig.
Ja.
Heb je al een gekke vraag gekregen?
Ik heb een aantal maanden geleden heb ik een uitvaartrok beschilderd met allemaal aapjes erop.
Met aapjes toch?
Allemaal aapjes, verschillende aapjes. Ja, en dat was ontzettend leuk om te doen. Ik werd er zelf ook gewoon een beetje vrolijk van eigenlijk. Dat ik dacht van wat heerlijk dat je zoiets specifieks wil tijdens je uitvaart.
En waarom moesten dat aapjes zijn?
Zij had daar wat mee. Zij kwam graag in dierentuinen en ze vond aapjes gewoon ontzettend grappig en leuk. Ze werd er ook vrolijk van en ik heb haar toen ook gesproken op haar sterfbed.
Mm.
En toen gaf ze dat ook echt aan. Ik wil aapjes op mijn aapjes terug laten komen tijdens mijn uitvaart. Dus toen zei ik van nou, dan kunnen we dat mooi op een rok schilderen. En zo'n rok, dat kan net dat geeft zo'n andere uitstraling aan het geheel, aan de opstelling. En als zelfs dat stukje persoonlijk is,
ja,
dat, maakt het gewoon heel erg mooi.
En even voor de luisteraars die denken, rok, is dat zo'n ding wat je draagt? Nee, dat is een rok die je om de kist aan de onderkant bevestigt. Zodat je de baar eigenlijk, hè, die eronder zit, dat je die niet ziet.
Nee, klopt.
In plaats van dat dan gewoon een grauwe, grijze of een witte of een zwarte of whatever kleur die mag hebben, is het dan een...
Ja, ik maak daar een hele andere variant van. Ik gebruik, want de oorspronkelijke uitvaartrok is vaak van zwaar fluweel. Wat ik persoonlijk niet mooi vind, met plooien erin. Het doet heel zwaar aan, een beetje somber zelfs. En ik koop dus zelf de stof in. Dat is een hele lichte, nagenoeg kreukvrije stof. Die beschilder ik vervolgens. Komt er een klittenbandrand aan de bovenkant, komt daaromheen, waardoor die heel strak en netjes bevestigd kan worden over de plint of over de koelkar.
Ja.
En ook afhankelijk van hoe de setting is, dus hè, of een kist op schragen staat, of dat het juist op een koelkar staat, dat maakt ook het verschil weer qua hoogte. Dus ik maak ze echt op maat.
Ja, want ik hoorde jou zeggen, ik heb deze vrouw op haar sterfbed gesproken. Dus zij had al de behoefte om van tevoren kenbaar te maken wat haar wensen waren.
Ja, klopt. Ja.
En hoe is zij dan met jou in contact gekomen?
Nou, toevallig was dit ook een kennis van mij.
En, toeval bestaat niet, hè?
Nee, toeval bestaat inderdaad niet. Nee. En het was ontzettend mooi dat zij mij dus benaderde. Ja. Om dit voor haar te doen. Ze heeft me ook gevraagd of ik haar uitvaart wou leiden. Dat heb ik ook deels gedaan. Dus het had voor mij een... dat was best ook een emotionele dag. Omdat ik haar goed kon. En, maar dat maakte het juist heel mooi. En toen kwam ik ook tot het besef dat ik, ondanks dat ik me andermans... een verdriet aantrek, dat ik er ook heel goed op zo'n moment mee om kan gaan.
Ja.
En dat maakt
dus eigenlijk, dus eigenlijk wat ik je hoor zeggen is, ik weet verdriet om te zetten in beelden.
Ja.
Zodat het licht en eigen wordt of zo. Is dat
klopt?
Klopt dat?
Dat ik er toch bij betrokken ben. Maar wel op een dusdanige, maar dat ik het dusdanig op het moment van het maken van een opdracht, dat ik het ook heel even kan parkeren. De gevoelige kant, het verdriet. Mm. Ja. En daardoor kan ik mijn werk ook goed uitoefenen.
Ja. Yeah. En nou zei je aan het begin dat de aanleiding was het overlijden van je vader.
Ja, klopt.
Wat maakte zo specifiek in dat overlijden van je vader dat je geraakt werd?
De uitvaart van mijn vader. Mijn vader is op een hele best wel bizarre manier om het leven gekomen. Althans, heel abrupt. Hij had een bacterie in zijn lijf. Hij was 's middags nog aan het werk en overleed 's nachts. Dus dat ging heel snel en het was niet te bevatten. En
er was wel duidelijk dat hij die bacterie had, want je noemt heel specifiek een bacterie.
Ja, daar kwamen ze achter na zijn dood.
Ah, oké. Okay.
Ja, dus later zijn ze daar dus achter gekomen. Maar ja, het was natuurlijk voor ons een klap in het gezicht dat hij zo ineens wegviel. En de uitvaartondernemster die wij toen hadden, die zette zich zo ontzettend voor de volle 100% in om er voor ons... De beste uitvaart van te maken die maar mogelijk was.
Mm-hmm.
En ik was zo onder de indruk van haar flexibiliteit. Dat alles, werkelijk alles kon. Niks vond zij te gek. En ik zat zelf in een soort van regelmodus. Ik wou die uitvaart namelijk zo perfect en zo persoonlijk maken... dat het voor sommigen bijna overkwam als een obsessie. Maar in mijn hoofd moest dat gewoon gebeuren. Want dat was de laatste eer die ik naar hem toe kon bewijzen. En ik heb mij... Ik was er zo bizar mee bezig dat zij op een gegeven moment zelfs tegen me zei van... Jij mag nu rouwen als dochter. Je mag jezelf even aan de kant zetten, zeg maar. En toen voelde ik bij mezelf al de drijf dat ik dacht van ja, of de uitvaartwereld past gewoon bij mij op de een of andere manier. Alleen kon ik toen er nog niet de vinger op leggen op welk vlak, op welk gebied. Dat wist ik toen nog niet. Nee. Maar wat ik gewoon ontzettend dus heel bijzonder vond. En ook echt een voorbeeld voor hoe het zou moeten zijn, is dat zij zich dus echt voor de volle 100% inzetten. Dat ze er zelfs voor heeft gezorgd. Want in mijn hoofd moest dat gebeuren, dat mijn vaders motor, een oldtimer die hij ooit had, dat die gewoon naast de kist kwam te staan. En dat vond ik gewoon het toppunt. Ja.
Dus die motor is wat het persoonlijk heeft gemaakt.
Ja.
En wat dan nog meer?
Wij hebben zijn kist ook beschilderd. Maar het was meer in de zin van, we hebben er allemaal leuke teksten op geschreven. Handafdrukken van de kleinkinderen. Dus op die manier. Maar vooral dat zij overal voor open stond, dat alles kon. Ja, dat maakte dat die uitvaart heel persoonlijk was. Ja.
En nou zei je pas na de uitvaart, of nee, niet, pas na zijn overlijden kwamen we erachter dat hij een bacterie had. Dus dat betekent dat jullie autopsie hebben laten doen?
Ja, klopt.
Want daar zegt niet altijd iedereen ja tegen. Dus wat was voor jullie de motivatie om te willen weten wat er was gebeurd?
De motivatie was eigenlijk, het was een hele bizarre situatie. Mijn vader overleed dus. Maar terwijl hij overleden was, zagen wij aan mijn stiefmoeder dat het met haar totaal niet goed ging. In eerste instantie dacht je, nou, ze is dus in shock. Maar puntje bij paaltje bleek dat zij dezelfde bacterie had. Maar bij haar uitte dat zich hier een absces in haar keel. Ze kreeg gewoon geen lucht. En een vriendin van mij die heel alert is en ook medisch onderlegd, die vertrouwde het niet. Die heeft dus een ambulance laten komen. Die hebben haar opgehaald. Toen is zij onder kunstmatige coma... Ze is in kunstmatige coma gebracht. En toen kwamen ze daar dus achter dat zij dus dezelfde bacterie had, streptokok. En aan de hand daarvan hebben ze autopsie gedaan bij mijn vader en bleek dus dat hij het ook had. En uiteindelijk was het ook ontzettend belangrijk voor ons allemaal om dat te weten. Je weet dus wat er aan de hand was. Vind ik dat niet het belangrijkste, maar we moesten allemaal aan de antibiotica. Iedereen die... op het moment van zijn dood en tot 2 weken daarvoor bij hem in de buurt was geweest, die had kans om die bacterie bij zich te dragen. En ja, een zeer dodelijke bacterie dus.
Mm-hmm.
Ja.
Mm-hmm.
Dus ja, het had een... Wat dat betreft was het ook ontzettend belangrijk om dat te weten.
Ja.
Maar we zaten in een hele slechte film.
Yeah.
Het was een drama, het was een hel.
Want het was niet alleen je vader die was overleden, maar ook je stiefmoeder. Daar was van alles nog wat mee gegaan.
Ja. Uiteindelijk is zij ook op de uitvaart. Kon ze net aan bij zijn. De kans dat ze het haalde was minimaal. Of dat ze uit die coma zou komen. En ze heeft het gered. Maar ja, tijdens de uitvaart werd zij daarheen gebracht met een wensambulance. Mm-hmm. En het was een hele heftige situatie. Dus ja, dat alles, dus het onvast kwijtraken, haar situatie daarnaast. Ja, dat maakte het gewoon heel bizar.
En is duidelijk hoe je vader dan die streptococcusbacterie heeft opgelopen? Of zij eigenlijk beide?
Nee, dat is niet duidelijk. Nee. Nee, het is waarschijnlijk een kwestie van pure pech geweest dat hij dat heeft gekregen. En dat leek op een longontsteking in het ziekenhuis. Maar het punt met streptococcusbacteriën is dat het op kweek gezet moet worden. En dat ze hebben dat niet op tijd kunnen zien bij hem. Zo snel ging het. Dus ja, je brengt je vader thuis met de intentie, ik kom morgen, zei ik ook tegen hem, ik kom morgen gelijk weer langs, morgenochtend. En vervolgens overlijdt hij. Dus ja, dat hakte erin.
Ja, en ja. Hoe oud is je vader geworden?
64. Dus ja, dat. Ik weet niet, het maakt je, het vormt je. Het maakt je in het begin, heeft het me ook heel hard gemaakt. Gelukkig is dat weer verdwenen, zeg maar.
En wat bedoel je met het heeft me hard gemaakt? Wat voor hard?
Nou, hard dat je daarna dus bepaalde besluiten in je leven neemt, ja, die best wel heftig zijn. Ik ben daarna ook gescheiden. Het heeft een hoop teweeg gebracht. Het heeft me ook heel erg laten nadenken over hoe plotseling je leven voorbij kan zijn. En dat je bepaalde dromen, dus die je had, of ideeën over hoe je je leven wil invullen, dat die in ene ook zomaar tot stand zouden kunnen komen. Dat je veel meer je gevoel gaat volgen. Dus de hardheid die verruilde zich gelukkig heel snel voor wel vrij radicaal kunnen handelen. Ja, je gaat veel meer bij de dag leven. Je gaat veel meer op je gevoel leven. En dat vond ik, dat leek in het begin wellicht vooral voor anderen heel bijzonder. Maar uiteindelijk ben ik zo blij dat het me wel heeft gebracht. En dat ik nu dus ook iets doe, dat mijn werk ervoor zorgt dat ik gewoon dolgelukkig ben.
Dus hoor ik jou dan zeggen dat je eigenlijk door het abrupte verlies van je vader, en dat hij er van de een op de andere dag niet meer was, het in die zin zo een wakkerheid in jou heeft geopend van, oh ja, maar wat wilde ik eigenlijk altijd ook alweer in het leven?
Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ik ben eigenlijk mijn dromen gaan uitwerken.
Ja. En wat voor dromen had je? Had je?
Nou, sowieso om op creatief gebied uiteindelijk om van mijn creativiteit mijn werk te gaan maken. Dat is een lang gekoesterde droom, ja. En vooral dat je werk eigenlijk niet als werk voelt. Dat ook al doe je dat 's ochtends vroeg om 6 uur, of 's avonds laat, of in het weekend, dat het niet uitmaakt.
Nee, dus dat werk en privé eigenlijk een beetje vervaagt. Je leeft gewoon je leven.
Klopt. Ja.
En leven maakt niet uit of dat nou werk heet of privé. Ja. Het is gewoon, je leeft je leven. En daarin moeten een aantal belangrijke facetten onderdeel zijn in je dagelijkse dingen van de dag. Gaat ook die scheidslijn tussen, je moet van 9 tot 5 een baan hebben, of die verdwijnt dan?
Dat verdwijnt compleet. Ja. En het is echt, en dat is een heerlijk gevoel.
Dus je bent ook eigenlijk een beetje uit een keurslijf gestapt. Is dat
ja,
dan,
klopt. Ja. Ja, van wat moet, dan denk ik, ja, moeten. We moeten al zoveel. Eigenlijk moet ik gewoon gelukkig zijn. En dat kun je ook niet, en geluk kan je niet afdwingen. Maar het is wel iets wat ontstaat. En als je het eenmaal te pakken hebt, dat juiste gevoel, ja, dan wil je dat vasthouden. En dat is me nu gelukt.
Ja, eigenlijk. Daar heb je je huwelijk dus voor moeten loslaten.
Ja, nou moet ik zeggen dat de dood van mijn vader niet per se de oorzaak was dat ik daarna ben gescheiden. Maar de dood van mijn vader heeft me wel laten beseffen dat ik niet gelukkig was. En dat uiteindelijk ook een gevolg daarvan is. Ja, dat is wel een feit.
En heb je nog meer, je zegt moeten loslaten?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben wel, ben me meer gaan richten op echte vriendschappen. Ja, dat heeft me daar ook, of mijn vaders dood heeft er ook voor gezorgd dat ik dus ook op die manier daarna ging kijken. Van welke mensen zijn nou echt belangrijk in mijn leven? En wat is vriendschap en wie is een kennis? En sommige kennissen zijn ineens hele goede vrienden geworden, omdat ze op dat moment dat ik het nodig had, ontzettend voor me klaar stonden. Mm-hmm. En dat je besefte van, oké, je bent veel meer dan een kennis. Het heeft mijn ogen echt geopend. Ik heb altijd wel zoiets van, aan al het negatieve zit een positieve kant. En dat heb ik hierbij ontzettend gemerkt. Dat zelfs zoiets heftigs als de dood van je eigen vader, dat ook daar een positieve kant aan zit. En dat vind ik eigenlijk een hele mooie houvast in dit leven.
Maar het klinkt een beetje dat je verrast bent dat er ineens schoonheid zit in een verlies.
Ja, best wel, ja.
Ik roep dat namelijk altijd, de dood heeft schoonheid.
Nou, en dat klopt ook. Het heeft wel een tijdje geduurd voordat ik dat zag, hoor. Want ik was in het begin, kon je mij opvegen. Ik was tot niks meer in staat. Een zware rouwperiode achter de rug. Maar op een gegeven moment ging ik het inzien.
Ja, want hoe lang is het nu geleden dat je vader is overleden?
5 jaar, bijna. Ja.
En je zegt, het duurde wel even een tijdje voordat ik daar was. Heb je daar echt een herinnering aan, hoe lang dat dan duurde?
Nou, dat heeft zeker wel 2 jaar geduurd. Ik heb ook veel gedaan om de verwerking in gang te gaan zetten eigenlijk.
En wat bedoel je met veel gedaan?
Ik heb 2 keer therapie gevolgd. Hypnotherapie heb ik gehad. En daar ben ook onder hypnose geweest. En dat heeft mij ontzettend geholpen. Dat heeft mij echt voor wat meer kracht gezorgd, zeg maar. Dat ik er beter mee om kan gaan. Nou, het een plekje geven vind ik altijd...
Daar hou ik niet van die
nee,
woorden.
Want,
dat
want
kan helemaal niet.
En het accepteren eigenlijk ook niet, want... Het is heel lastig te accepteren dat iemand op die manier zo jong het leven laat. Dat kan je haast niet accepteren eigenlijk. Maar ik heb geleerd hoe ik ermee om moet gaan. En hoe ik het kan ombuigen dus naar positief. Als ik met een uitvaartopdracht voor iemand bezig ben, dan denk ik 9 van de 10 keer aan mijn vader. Maar wel met een glimlach. Want dan denk ik, ja, door jouw dood kan ik nu... dit soort mooie dingen maken voor andere mensen, voor families. En dat vind ik het positieve ervan eigenlijk. Oh ja, en wat ik ook heb gedaan voor de, als een rouwverwerking, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik heb zijn eigen urn gemaakt.
Oh, echt?
Ja. Ja.
Oh, wauw. Hoe heb je dat gedaan?
Ik had zoiets van... Nou, ten eerste vond ik de urn die we meekregen uit het crematorium echt...
dat is zo'n tijdelijk ding.
Te lelijk voor woorden. Zo'n grote zwarte pot plastic.
Ja.
En toen dacht ik, het kopen ervan kan natuurlijk ook. Maar het is weer zo makkelijk. Ik denk, ik wil hem zelf maken met mijn eigen handen.
Mm.
En ik heb dus ook een soort van bol gemaakt met mijn eigen handen daaromheen. Ik hou hem letterlijk vast.
En van wat voor materiaal heb je hem gemaakt?
Van klei. En uiteindelijk geraku-stookt. Ja, keramiek geraku-stook. Dus ja, ontzettend mooi natuurlijk. En het was ook grappig, want dat was tijdens een 6-daagse cursus. Waarbij iedereen leuke schaaltjes voor op tafel maakte voor de bonbons. En ik maakte daar zijn urn. Dus het was eigenlijk een hele luchtige situatie waar veel werd gelachen en gekletst. Dat haalde de belading voor mij er ook een beetje vanaf. Dat was ook een hele mooie stap.
En staat hij bij jou thuis, de urn?
Ja, ja, en zijn as, dat is dus nog compleet bij mij. Maar mijn vader komt uit Indonesië. En ik wil dus binnen nu en een paar jaar, want dat heeft eigenlijk niet zo heel veel haast voor mij, wil ik wel een deel van zijn as gaan uitstrooien in Indonesië. Mm. Zijn geboorteplaats. Dus ja, dat gaat een hele bijzondere reis worden.
Maar mooi om dat als wens te hebben, om hem
zeker
mee te nemen naar zijn thuisland deels.
Ja.
Ik vind, dat is wel grappig. Terwijl ik dat zeg deels, voel ik heel erg, maar hij heeft hier gewoond. En hij heeft daar gewoond.
Dus het moet ook een deeltje hier blijven.
Ja, precies. Dus dat klopt dan ook niet als hij helemaal daar naartoe gaat.
Nee, ik wil iets bij me houden. Ja. Maar ik vind wel dat warme landje waar hij soms wel eens naar terug verlangde. Wat hij ook wel eens zei voor de grap van God zat ik maar. Hè, dat heerlijke warme landje. Hier zat het zo koud. En toen dacht ik, was het niet zozeer zijn uitgesproken wens om daar... uitgestrooid te worden.
Nee, maar
het is meer mijn gevoel van... ja, jij hoort daar toch al thuis.
Ja.
Je bent er geboren.
Maar dat moment ga je wel voelen wanneer je daar naartoe mag. Of wil.
Ja. Ja. Ja, dat moment dat komt vanzelf. Dat we er gewoon klaar voor zijn eigenlijk.
Ja. En nou maak je natuurlijk creatieve dingen. Mm-hmm. En je zei al eerder in het gesprek... het zijn creatieve dingen in opdracht.
Ja.
En bij uitvaart heb je altijd beperkte tijd. Binnen officieel 7 werkdagen dient een uitvaart plaats te vinden. Zegt de wet, hè?
Ja.
Dus dan denken mensen, dat gaat nooit lukken. Dat is altijd een soort eerste reactie van mensen. Als je dan zo'n kort tijdsbestek hebt.
Dat zeggen ze
er moet dan ook zoveel gebeuren. Dus ja, dan krijg je toch nooit voor elkaar om iets creatiefs daarin te realiseren. Vertel eens, hoe gaat dat in zijn werk bij jou? Tuurlijk is het natuurlijk afhankelijk van wat je maakt, hoeveel tijd dat kost.
Ja, klopt.
Maar ja, even denken vanuit de beperkingen. Want dat is eigenlijk wat de mens als eerste instantie doet. Oh ja, maar dat lukt toch niet. Dan denk ik, nou, ik geloof altijd in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden. Absoluut. Neem ons eens mee in de weg van de mogelijkheden.
Nou, de mogelijkheden zijn dat ik mijn uitvaartwerk, dus de opdrachten, dat ik die behalve de urnen en de schilderijen voor de nabestaanden die ik ook maak. Die twee kosten mij dus extra tijd. Maar daar heb ik voor een urn heb ik ongeveer een week nodig om die te beschilderen. En afhankelijk van wat voor urn het is. Als iemand ik maak de urnen namelijk niet zelf. Die worden gemaakt door een houten urnenmaker. Of door iemand die ze maakt van klei. En ik heb natuurlijk ook met hun te maken. Dus wanneer een urn klaar is, dat hangt ook af van hun tijd.
Ja, precies. Ja. Dus dat is een co-creatie.
Exact, ja. De decoratiedeksels die ik maak, die kosten mij 3 dagen. En dat is omdat de epoxylaag uitgehard moet worden. En dat kost gewoon 24 uur voordat dat is uitgehard. Al mijn andere werk, dus het beschilderen van kisten, van kistkleden, van waden en het maken van uitvaartrokken, die kosten mij 2 werkdagen. Of 2 dagen. Ja. Dus het is sowieso binnen de tijd van 7 dagen is de opdracht voltooid.
Ja, en we hebben, je zegt heel specifiek dagen, want voor jou is iedere dag een werkdag.
Exact.
Maakt niet uit.
Ja.
Wij denken altijd zo, nog een beetje in het oud-economisch denken noem ik dat. Werkdagen is maandag tot en met vrijdag.
9 tot 5.
Zaterdag en zondag hebben we vrij.
Ja,
maar dat maakt wat jou betreft niet
dat
uit.
Dat maakt voor mij dus echt niet uit.
Dat is goed om te weten. Ja. Ik bedoel,
En ook al zou het zo zijn dat er bijvoorbeeld een vakantie aankomt, of dat nou rondom de kerst is of de zomervakantie. Natuurlijk als iemand dan een specifieke opdracht of vraag heeft en ik ben toevallig net op vakantie, ja, dan gaat het niet lukken. Maar in alle andere omstandigheden maak ik ook werk op voor. Mijn uitvaartrokken die ik maak, die verhuur ik ook. De decoratiedeksels, die verhuur ik ook. Dus ik wijs dan ook iemand aan die dat voor mij op dat moment kan regelen wanneer ik eventueel weg zou zijn.
Ja.
Dus dat er toch altijd iets beschikbaar is.
Ja. Ja, en ik vind het wel mooi wat je ook zei over de samenwerking met de urnenmakers. Hè? Want toevallig zit daar ook een van de urnenmakers in deze podcastserie.
Ja.
Michel van Waddenwoed. Ja. Michel Lagerok van de Werven. Die maakt de houten urnen van ook echt verloren hout, noem ik het.
Klopt.
Want er wordt geen boom voor gekapt om het te maken.
Nee.
En jij maakt dan die prachtige houten urnen die al zo prachtig zijn van zichzelf. Die leuk jij dan ook nog eens op met iets eigens of...
Ja, precies. Ja.
Want hoe laat je je daar dan door inspireren? Want ja, een urn heeft dan een bepaalde vorm. En de vorm, die creëert Michel al.
Ja.
Dus je krijgt een aangereikt product.
Klopt. Ja, waar ik bij de urnen van Michel naar kijk. En dat is... ik vind ze al mooi zoals ze zijn. En vooral omdat het... Er zit wel eens een scheurtje in, een
gat.
Een gat of wat dan ook. En het, eigenlijk vind ik juist dat die imperfectie de perfectie maakt. Mm-hmm. Als ik naar hout kijk, dan kijk ik vooral naar de knoesten. En in die knoesten, daar zie ik allerlei afbeeldingen in. Mm-hmm. Een vogeltje, een gezicht, een vlinder, noem het maar op. Ik kan daar van alles uithalen alleen maar door ernaar te kijken. En de knoesten gebruik ik dus om de schildering te bepalen. De urn die bepaalt wat erop komt.
En dan maak je ook nog beschilderingen op urnen van klei?
Ja, klopt. Ja.
En hoe gaat dat dan in zijn werk?
Die samenwerking die is... we zijn dus al bezig. Daar gaan we nog mee naar buiten komen. De urnenmaakster is Danielle van Assema. En haar urnen zijn ook... urnen die niet standaard zijn. Het is niet de perfecte ronde urn. Ook dat hangt vast aan toevalligheden. En dat maakt het juist wel leuk. Ja, ook haar urnen ben ik dus aan het beschilderen. Ja.
En dat kan ook van, net zoals dat je dat op je uitvaartwerk doet. Dat je laat je inspireren door waarschijnlijk de vorm of wat. Of ja, door een opdracht van nabestaanden.
Ja. Vaak laat je dus inspireren dus door de vorm. Of in het geval van de urnen van Michel door het hout. Hè? Dus door de knoesten. Maar het is uiteraard ook mogelijk als iemand zegt, nou, ik wil daar een bepaalde afbeelding op geschilderd hebben. En ik zie dat niet meteen in een knoest. Maar iemand vindt die urn gewoon mooi en die wil dus die afbeelding erop geschilderd worden. Dan is dat uiteraard gewoon mogelijk.
Ja.
Ja, dus het is niet altijd zo dat ik het bepaal of Michel of de andere urnenmaakster Danielle, de klant, is uiteindelijk koning.
Ja.
En vooral als het in opdracht is.
Ja.
En samenwerkingen vind ik ook. Ik heb nu verschillende mensen ontmoet. Buiten de urnenmakers ook. Heb ik Luc Assink ontmoet. En Luc is een natuurbeheerder op een natuurbegraafplaats. Maar met Luc is er ook een toekomst. Hij wil onder andere zijn eigen kisten gaan maken, houten kisten. Dus, en heeft mij gevraagd om daar aan deel te nemen. Om mijn deel op me te nemen. En dat is dus onder andere het maken van de binnenbekleding van de kist. En eventueel een keer een schildering erop als dat zo uitkomt. Of wanneer een klant dat wil. Of wanneer het hout daarom vraagt eigenlijk. Want dat is soms het gewoon het feit. Dus ja, ook dat is een hele mooie samenwerking. En daarnaast ben ik ook met twee kistenfabrikanten in samenwerking. Onder andere Verkoffins. Maar ook voor Capulus ben ik bezig om hun kisten te gaan beschilderen. Naast de samenwerkingen die ik dus nu heb met de urnenmakers en de kistenfabrikanten, zou ik ook heel graag Decobag willen benoemen. Decobag is eigenlijk tot leven gekomen door mijn ontmoeting met Debbie Hector. Debbie Hector die kwam naar mij toe op de beurs, waar wij allebei waren.
Oh, op het congres van Nieuw Bakje Troost.
Ja, inderdaad, van Nieuw Bakje Troost. En zij vroeg mij toen of ik haar kon helpen met haar eindopdracht voor haar opleiding tot uitvaartondernemer.
Mm-hmm.
En haar eindopdracht was, of is dus, het iets creëren waardoor de uitdraging vanuit onder andere hospices en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, een vriendelijker uiterlijk krijgt. Over het algemeen worden mensen in een bodybag geritcht. Of op een brancard gelegd. Hè, onder een bodybag die daar aan vast zit. En het is gewoon geen prettig gezicht. Toen heeft zij mij gevraagd of ik haar wou helpen met het creëren van eigenlijk een soort van extra bodybag. Van natuurlijk afbreekbaar materiaal die daaromheen gaat op een hele simpele manier. En daar heb ik haar dus mee geholpen. En inmiddels is dat ook gelanceerd. Dus de Decobag, zoals we het noemen. Ja, die wordt nu langzamerhand verspreid op de social media's. Mm. En dat willen we graag meer aan de mannen ook gaan brengen.
Ja.
Hoe zinvol het is, hoe mooi het is en eervol.
En wat moet ik me erbij voorstellen? Want mensen luisteren nu en denken Decobag.
Decobag, ja.
Wat is het dan anders dan...
Het uiterlijk van een bodybag is gewoon afzichtelijk, vind ik persoonlijk.
Het is gewoon een ordinaire plastic zak.
Een plastic zak waar je in ligt.
Laat het maar gewoon heel plat noemen.
Niks vriendelijks aan. Nee. In ziekenhuizen worden mensen vaak ook, of overledenen worden via de achteruitgang... gaan het ziekenhuis uit, omdat het er nogal heftig uitziet. De Decobag is eigenlijk een grote biologisch afbreekbare katoenen hoes die je eerst onder de bodybag legt. Bodybag wordt daar vervolgens ingelegd. De persoon of de overledene gaat daarin. Die rit je dicht. Vervolgens slij je de andere flap van de Decobag eroverheen. En die maken we door middel van een hele simpel sluiting maak je die dus dicht. En de Decobags die door mij beschilderd zijn. Nou ja, een aantal verschillende modellen. Ja, die zorgden dus voor dat die uitdraging op een mooie, vriendelijke manier gebeurt. Eervol, wat gezien mag worden. Het voordeel van de decobag is ook dat het biologisch doordat het dus biologisch afbreekbaar is en de bodybag die daarin ligt ook, dat iemand er eventueel ook in begraven of gecremeerd mag worden. Dus het kan een waarde of een kist kan het zelfs vervangen.
Hmm.
Dus het heeft naast een mooi uiterlijk ook een heel functionele functie. Ja. Dus ja, heel leuk om, om daar ook aan deel te nemen. Dus ja, er is ontzettend veel op mijn pad gekomen eigenlijk.
Ja, mooi.
Wat erg mooi is, waar ik heel blij van word.
Ja, maar ik vind het wel mooi als je zo je verhaal vertelt, dat het heel erg gaat om eigenheid.
Het is eigenheid, ja.
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 En dat kun je dan ook persoonlijk noemen, maar ik vind eigenheid een mooie woord. Want wat heb jij met creativiteit? Want jij zegt, ja, pas na eigenlijk het overlijden van mijn vader is die wens gekomen om van mijn creativiteit mijn werk te maken.
Ja.
Heb je dan altijd je creativiteit onderdrukt? Of ja, tenminste, dat is nou weer, dat klinkt gelijk weer zo heftig, maar ja, dat ik dan denk van, kon die er niet zijn dan, die creativiteit? Of waar zat die voordat je vader overleed?
Ja, nou, het gekke is, het was er wel. Het is er altijd al geweest. Ik heb ook al vanaf kinds af aan heb ik op tekenles gezeten. Ik heb het altijd wel geuit. Maar ergens was er altijd een beperking. Er was altijd wel iets anders wat mijn tijd in beslag leek te nemen. Het krijgen van mijn twee kinderen. Dat natuurlijk een hoop tijd kost. Hè? Het opvoeden van kinderen.
Ja, precies.
Dat weten we allemaal. De vader van mijn kinderen die werkte ook veel. Dus wat op zich een hele normale rolverdeling was, ook allemaal in goed overleg. Maar het feit was wel dat mijn tijd erg beperkt werd. En ik liet het misschien niet helemaal toe. Want het gekke is dat ik het nu ontzettend druk heb. Want ik heb in alle eerlijkheid naast Rouwtroost, zoals mijn bedrijfje heet, heb ik nog een onderneming. En ik heb het zo ontzettend druk dat ik me af en toe afvraag van, waarom heb ik niet gewoon standaard 5 uur extra op een dag? Want ik heb het gewoon nodig. en waarom heeft een week maar 7 dagen? Dat snap ik ook nog steeds niet. Dus steeds minder. En toch heb ik nu veel meer tijd, terwijl ik het veel drukker heb dan toen de tijd. Ja. Heel, heel bijzonder. Maar ik denk dat het vooral dus een kwestie is van het toelaten.
Ja, maar ik vind het wel wonderlijk dat je zegt, ik heb een heel ander tijdsbesef gekregen.
Ja. En ik denk dat het ook gewoon het stukje is dat eenmaal het kwartje is gevallen. Ja, maar dit is wat ik wil. Ik wil gewoon creatief bezig zijn. Want dat past bij mij.
Ja, maar dat klinkt een beetje als van, je doet iets waar je niet op leeg loopt, maar waar je van vervuld raakt.
Ja, klopt. Ja.
En dat is zo interessant over werk, hè? Want werk heeft altijd zo die vorm van, ja, dat moet dan je geld genereren. Ja, tuurlijk, we leven nog steeds in een wereld waar geld een onderdeel is. Maar mag je ook vervuld raken van dat wat je doet? Omdat eigenlijk als je hart ervan overstroomt en je wordt er blij van wat je creëert. Ja. En voor jou is dat creativiteit en tekenen en, nou ja,
klopt.
Hè, met verf dingen creëren en je laten inspireren door, nou ja, hout of klei of wat dan ook. Dan gaat er dus bij jou een radertje aan.
Ja.
En dan stroomt het als vanzelf. Dus wat ik daar eigenlijk ook een beetje in hoor, is dat er een soort moeiteloosheid der dingen is gekomen.
Ja.
En dat wil niet zeggen dat je achterover mag hangen en je armen over elkaar en denkt, nou, de wereld zal wel aan mijn voeten liggen. Zo werkt het natuurlijk niet.
Nee, totaal niet. Nee.
Maar het is wel zo heel erg die, ja, dat als iets stroomt, dan gaat het ook veel, dan kost het dus ook minder energie.
Ja. Ja, en ook omdat ik ben er, natuurlijk ben ik dagelijks met mijn onderneming bezig. Zelfs midden in de nacht, want ik word wakker en ik bedenk iets en dan moet ik het snel opschrijven en dan kan ik daarna weer verder slapen, of niet soms.
Mm-hmm.
Maar het kost mij inderdaad totaal geen energie. Nee, ik krijg er energie van. En er komen steeds meer ideeën naar boven. En zoveel ideeën dat je denkt van, hoe kan je ze uitwerken in in de tijd die je hebt, toch lukt het allemaal. Moeiteloos inderdaad.
Ja.
Ja.
Ja. En wat is je wens? Hè? Dus je bent je vader plots verloren in eigenlijk een paar uur tijd. Wat ja. er niet zo aan zat te komen, want daar leek het niet op uit te lopen. Nee. Maar ineens, midden in de nacht, liet hij zijn leven.
Ja.
Je kwam erachter dat hij een heftige bacterie had die ook heel kwetsbaar was voor zijn naasten om zich heen.
Ja.
Hè, zijn vrouw, jouw stiefmoeder. Maar jullie moesten ook ineens hè, aan de medicatie om te zorgen dat je ook niet ziek werd.
Ja.
Je wordt ineens van het een op het andere moment, word je in een ander nou ja, tijdsbesef eigenlijk gezet. Want je moet verder zonder je vader, want ja, die is overleden. Nou, dat maakt van alles en nog wat in jou los. En je zei al van, ja, het heeft wel een tijd geduurd, maar er kwam wel zo'n soort van, oké, maar nou mag het leven ook het leven krijgen zoals ik het graag zelf zou willen. Ja. Dat hoorde ik je eigenlijk een beetje in zeggen. Je bent het tijdsbesef een beetje verloren. Je creativiteit stroomt. Je hebt hele mooie samenwerkingen gerealiseerd. Wat is dan nu nog je verlangen?
Nou ja, eigenlijk mijn verlangen is dat ik mij volledig zou kunnen storten op rouwtroost. Nee, het mooiste zou zijn als ik uiteindelijk mijn andere onderneming willen los kunnen laten. En dat ik me volledig op rouwtroost kan gaan richten. Ik heb nog mooie toekomstplannen. En nog schitterende ideeën die ik wil uitwerken. En daar wil ik gewoon alle tijd voor hebben.
Dus eigenlijk gewoon het 100% gaan voor rouwtroost.
Ja, dat. Ja. Ja.
En als jij het dan niet meer kan bolwerken met alle opdrachten die je krijgt, ja, dan ga je gewoon voor de uitbreiding.
Ja, precies. Ja.
Ja, als we hem dan ja, even in het groot denken stoppen.
Dan zou een rechterhand zou misschien welkom zijn op het schildergebied. Ja.
Ja. Nou, dan zou ik zeggen, op naar de creativiteit in de uitvaartwereld.
Absoluut.
Ja.
Ik ga straks door naar Capulus om daar weer een mooie deksel heen te brengen die ik heb beschilderd. Dus mooi. Dit is zo'n dag dat je denkt van ja, een mooie combinatie. Vruchtbare dag.
Ja. Ja, nou wat mooi.
Heel leuk.
Ja, nou dankjewel.
Jij hier, ook dankjewel, Winnie.
Dat je met mij aan tafel wilde zitten.
Heel graag.
Ja, ja. Top.
Vond het erg leuk. Dank je.
Heb je naar aanleiding van dit verhaal vragen of voel je dat je wilt reageren? Laat dan van je horen. In de show notes staan alle linkjes hoe je me kunt bereiken. Er is ook een fanpagina van de podcast Doodnormaal op Facebook. Welkom om die te volgen, zodat je van allerlei achtergrondinfo op de hoogte blijft. Dan rest mij voor nu je in ieder geval ontzettend te bedanken voor je aanwezigheid hier om te luisteren naar deze podcast. En hoop ik je graag weer terug te zien in de volgende aflevering, waarin ik spreek met Martin Appelo over de terugkeer van Thanatos in de gezondheidszorg.